Tekst voor de verkondiging, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, 1 Samuel 17, het 45ste vers. David daarentegen zei tot de Filistijn: Gij komt tot mij met een zwaard, met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere van de Heerscharen, de God van de slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. Tot zover. Het thema voor de preek dat vanuit dit gedeelte naar ons toekomt is een reusachtig geloof in de Heere van de legermachten. Een reusachtig geloof in de Heere van de legermachten. We letten op twee dingen. In de eerste plaats, 5 stenen en 1 slinger. 5 stenen en 1 slinger. En in de tweede plaats, de Heere triomfeert of overwint. De Heere triomfeert. Een reusachtig geloof in de Heere van de legermachten. 5 stenen en 1 slinger. En de Heere triomfeert. Gemeente, zoals u hier voor me zit en zoals u en jullie met ons verbonden zijn, jongens en meisjes, misschien heb je aan het begin van de vakantie of met je verjaardag een pakket van Lego gekregen. En als je dan een jongen bent, die zijn wat eigenwijzer dan meisjes vaak, wat doen die dan? Die doen die doos open, ze kijken naar het plaatje op de doos en ze beginnen te bouwen, zonder dat ze de gebruiksaanwijzing uitvouwen. Dat herken je ook wel, denk ik, als je verkering hebt, bijna gaat trouwen, huis gekocht, kasten aangeschaft, ze moeten in elkaar gezet worden en jij als vriend, je ritst die doos open en je begint die kast in elkaar te zetten. Je vriendin zegt nog zo: pak die gebruiksaanwijzing er nou bij, want anders gaat het mis, maar je denkt het zelf te kunnen. Nee, je zult de handleiding voor het gemak moeten volgen. Dat voorkomt een heleboel stress, dat voorkomt een heleboel ruzie. Dat voorkomt een hele hoop teleurstelling. Je zegt, wat heeft dat voorbeeld nou te maken met David en Goliath? Geschiedenis overbekend juist daarom. Het is heilsgeschiedenis. En voordat je denkt en voordat de gedachte boven komt, het is zo bekend, David en Goliath, ik kan vanmiddag op halve kracht wel luisteren, ken het toch al, hebben we ons te realiseren, gemeente, dat de geschiedenis van David en Goliath, net als alle andere geschiedenissen in de Bijbel, heilsgeschiedenis zijn. Het openbaart iets van hoe de Heere is. Het maakt iets bekend hoe de Heilige Geest werkt. En zo voorkomen we dat we vanmiddag vanuit onze luie kerkbank of vanuit onze luie vakantiestoel naar deze geschiedenis kijken, achteroverleunend en tot de conclusie komen: nou, die David, dat was een bijzondere man. Nee, dat is niet de bedoeling van dit gedeelte. Het gaat over de God van David. Het gaat over het leven met de Heere God. En zoals de God van David toen David bekwaamde, kracht gaf, leidde door zijn geest, zo doet hij dat vandaag de dag nog steeds in het strijdperk van het leven. We staan dus stil bij deze overbekende en zeer geliefde geschiedenis. Als ik vanmiddag daar op dat pleintje vooraan de kerk bij die andere mensen was gaan zitten en de vraag had gesteld aan u die langsliep om de kerk binnen te gaan: wat is nou de mooiste Bijbelse geschiedenis? En ik had het jullie gevraagd: jongens, wat vind je nou de mooiste geschiedenis uit de Bijbel? Dan denk je dat er toch wel heel veel, zeker jongens, geweest zouden zijn en zullen zijn die zeggen: nou, dan gaat het bij mij over die geschiedenis van David en Goliath. Spreekwoordelijk is het zelfs geworden: David tegen Goliath. We bevinden ons in 1 Samuel 17 midden in die strijd. David gaat nu de strijd aan. En voor de achtergrond is het even goed om dat helder te hebben. David is op dit moment een jonge man van een jaar of 15, 20. Een jong volwassene. Oneerbiediger gezegd, een opgeschoten puber. Hij verbaast iedereen en zet Goliath te kijk. Hij was daar gekomen om naar zijn broers te kijken. Om zijn broers wat voorraad van eten te geven. Zijn broers die in het leger dienden. En precies op het moment dat David dat legerkamp binnenkwam, was Goliath daar geweest. Aan de overkant van dat dal stond Goliath. En Goliath begon te brullen en te raaskallen en tekeer te gaan en te spotten en te honen. En David zag dat dat hele volk, al die soldaten van Israël achteruit deinsden en wegvluchten. Zo bang waren ze voor Goliath. Twee keer op een dag gebeurde dat, 40 dagen lang, ongekend, ongehoord. Niemand durfde de strijd aan te gaan. Geen soldaat, Jonathan niet, die een paar hoofdstukken hiervoor zo op de Heere God vertrouwde, de strijd met de Filistijnen aanging, die geschiedenis ken je wel. Saul had op een gegeven moment het dwaze plan bekendgemaakt, niemand mag tot de Filistijnen verslagen zijn nog maar een hap eten. Jonathan had het niet gehoord en die had wat honing gegeten. Maar nu is Jonathan ook nergens als Goliath daar staat te honen en te spotten. En ook koning Saul, de aangewezen man om het volk voor te gaan in de strijd, durft niet te vechten. En dat terwijl Saul toch heel lang was. Met kop en schouders stak hij boven het volk van Israël uit. En toen was David daar. De nieuwe gezalfde koning. Op zijn vader en zijn moeder na. En zijn broers. En Samuel. Wist niemand dat hij gezalfd was tot koning. Maar wie gezalfd is door de Heilige Geest, wie geleid wordt door de Heilige Geest, hoeft voor geen miljoen Goliaths bang te zijn. Om het gemeente wat ouderwets te zeggen, als het geloof in beoefening is, dan zijn er geen miljoen Goliaths die je bang maken. En zo was David daar, vertrouwend op de Heere zijn God, zijn ogen gericht op hem, opkomend voor zijn zaak. Ik kom tot u in de naam van de Heere. Goliath, jij lastert de God van Israël. En omdat je dat gedaan hebt, daarom ga ik de strijd aan. Omdat je hem door het slijk hebt gehaald, zal hij de overwinning geven. Maar ja, wie zo in het geloof mag staan, krijgt te maken met tegengas. Dicht bij huis, letterlijk. Davids oudste broer Eliab, die vindt het maar niks wat David doet. Zo kan dat vandaag de dag in het gezin per slot van rekening ook gaan. Als oudste van het gezin doe je iets niet wat misschien wel van je verwacht wordt, maar je jongere broertje doet het wel. En die krijgt daar de eer voor en jij voelt je op je tenen getrapt. Nou, zo verging het Eliab. Die werpt David voor de voeten. Joh, wie denk je wel dat je bent? Scheer je weg terug naar je schapen? Moet je mij en ons de les lezen? Wat denk je wel niet, kleintje? Dat was het eerste tegengas wat David te verwerken kreeg. Dat was de eerste beproeving die hij kreeg. Vervolgens komt er bij Saul. Hij maakt bekend dat hij de strijd wil aangaan met Goliath. Maar koning Saul zegt, daar komt niks van in. Gaat niet gebeuren. Moet je eens kijken wie je bent. Je bent jong en Goliath is ervaren. Jij bent ongeoefend in de strijd. Je hoort nog niet eens bij de soldaten. En Goliath is geoefend. Heel de geschiedenis van het volk van Israël staat op het spel. Komt niets van in. Maar koning, luister eens. Luister eens, koning. Ik ben herder. En als herder heb ik te maken gehad met de strijd tegen een leeuw en een beer. En de Heere gaf mij de overwinning. Deze beer van een vent, die zal de Heere mij laten verslaan. Nou goed, dan kun je de strijd aangaan, maar wacht even. Jij moet wel als een soldaat die strijd aangaan. Hier is mijn militaire uitrusting. Van Saul moet David in de uitrusting van Saul. Maar zo gaat het nu net niet. David is David. De uitrusting van Saul is ongepast voor hem. Dat is gebeurd hier voorafgaand. En nu gaat het als een lopend vuurtje door de manschappen van Israël dat er iemand is die de strijd met Goliath aangaat. David. De mannen zien hem komen bij Saul vandaan. Ze zullen hem gevolgd hebben met zijn ogen. Wat zal deze man gaan doen? Moet je toch kijken. Daar komt geen soldaat, maar daar komt een herder. Gaat die herder de strijd aan? Dat kan nooit. Wat dwaas. Je merkt alle spanning, want als David verliest, dan zal het volk van Israël de Filistijnen tot slaaf zijn. Het zindert van de spanning, gemeente. Want als David verliest, als David omkomt, dan houdt het volk van Israël op te bestaan. Dan zal de Messias niet geboren worden. Dan zal de vorst van de duisternis het laatste woord hebben. Of die soldaten zover doorgedacht zullen hebben, ongetwijfeld niet. Zij wisten immers nog niet uit wie precies de Messias geboren zal worden, maar wij weten het wel. Die soldaten die weten alleen dit, als David verliest, dan zijn wij de slaven van de Filistijnen. En ze volgen hem met zijn ogen en ze zien dat hij naar de beek toe loopt. En ze zien hem verschillende keren bukken, wat zal hij doen? Hij raapt iets op, hij stopt het in zijn herderstaf. 5 gladde stenen. En als het daarover gaat, gemeente, over die 5 stenen, in de loop van de geschiedenis zijn er boeken over vol geschreven. Ik zal u er vanmiddag niet mee vermoeien. Ik noem 2 dingen. Het eerste is, er zijn dominees geweest die over die stenen die een preek hebben gehouden over dit gedeelte met 5 punten. Het eerste punt was de eerste steen en de andere 4 kunt u wel invullen. En het tweede wat ik erover zeg is wat ik bij een Joodse uitlegger tegenkwam. Die schreef 5 stenen. Het getal 5 staat heel vaak voor de 5 boeken van Mozes, die weer symbool staan voor het hele woord van God. Met andere woorden, als David die 5 stenen opraapt, symboliseert hij daarmee dat wij met het woord van de Heere in de hand de strijd aan mogen gaan. Wat gebeurt er? De Bijbelschrijver, vers 42, vestigt de aandacht op Goliath. Op een bijzondere manier, wat staat daar? Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem. Goliath kijkt omhoog. En dat is toch best vreemd, want jullie weten net zo goed als ik, Goliath was lang, 2,5 tot 3 meter. David was ook niet klein. Het zou onzinnig geweest zijn als koning Saul zou hebben gezegd, joh, pas mijn wapenuitrusting maar aan, terwijl die wist dat David er met zijn lengte niet in zou passen. Dus David was een lange man. Maar Goliath was veel langer. Nou, als jij tegenover iemand staat die langer is dan jij, dan moet jij omhoog kijken. Maar als jij tegenover iemand staat die kleiner is dan jij, dan kijk je naar beneden een beetje. Nu staat hier dat Goliath omhoog keek naar David. Waarom staat dat daar? Dan kun je natuurlijk zeggen, ja dat snap ik wel, Goliath stond op de ene bergkam en David op de andere. En Goliath zal wat lager op die bergkam gestaan hebben dan David. Dat kan. En zo zal het vast geweest zijn. Maar de Bijbelschrijver, gedreven door de Heilige Geest, laat ons iets anders zien. Hier maakt de Bijbelschrijver ons al attent erop dat Goliath tegen David opkijkt. Hier maakt de Bijbelschrijver duidelijk dat Goliath onder David staat. Waarom? Nou zeg je, dat zal wel in het vervolg staan, hè, want hij was een jongeling, roodachtig en schoon van aanzien. Dus Goliath die kijkt naar David omdat hij een knappe jongeman was. Nou, dat daar staat, dat heeft iets in zich van het pure van David. Dat heeft iets in zich, zo puur als David van buiten is, zo puur is hij ook van binnen. Soms kom je zulke mensen tegen. Mensen aan wie je aan de buitenkant, zonder dat je ooit nog maar een woord met ze gesproken hebt, merkt, hij kent een ander leven. Zij kent de ander, de Heer Jezus Christus. Zo was dat ook met David hier. Zijn innerlijk en zijn uiterlijk waren doortrokken van de liefde tot God. Bovenal mogen wij tegen David opkijken vanwege zijn God, die in hem aan het werk is. Bij David komt eruit wat de Geest erin heeft gelegd. Is David zich daar zelf bewust van geweest? Dat weten we niet. We weten alleen dat David opkomt voor de naam van de Heer, dat hij gedreven is door de Geest. En dat is nou precies, gemeente, wat onze taak en roeping is. Dat is niet alleen de roeping van ambtsdragers om op te komen voor de naam en de zaak van de Heere onze God. Dat is de roeping van ons allemaal. Zoals u hier voor me zit en zoals u op afstand verbonden met ons bent. De taak om op te komen voor de naam en de zaak van de Heere. Daar bent u allemaal toe geroepen. Of u nou met de Heer Jezus Christus door het leven gaat of niet. Of je hem nu kent of niet, het is taak en zaak om voor hem op te komen en uit te komen. Wie nog niet weet van vergeving van zonde, heeft als dure opdracht om daar heden, vandaag, verandering in aan te brengen. En wie daar wel weet van heeft, die heeft het verlangen om te strijden tegen alles wat ingaat tegen de Heere. Dat je opkomt voor zijn eer, zijn naam en zijn koninkrijk zal dienen. En soms is dat een eenzaam bestaan. We zien het aan David. Heel het leger verzaakt. De legerleiding is de grote afwezige. David is de enige die de strijd van de Heere strijden wil. En ondertussen doet Goliath hetzelfde als koning Saul. Hetzelfde als koning Saul, ja. Koning Saul had gekeken naar David en hij zegt tegen David, je bent veel te jong. Je bent ongeoefend en je hebt geen militaire uitrusting. Jij kunt niet vechten. Wat doet Goliath? Ja, die is gekrenkt tot op het bot. Die ziet daar die herder komen en die is alleen maar gefocust op de herdersstaf van David. Dat doet David slim. Hij heeft die staf in zijn hand en die herderstas waar die steentjes in zitten en waar zijn slinger in zit, die houdt hij wat verborgen. Dus met de staf in zijn hand loopt hij Goliath tegemoet. En het raakt Goliath tot in het diepst van zijn bestaan. Hij is er zo van ondersteboven dat hij het van afstand toeschreeuwt. Ben ik een hond dat je naar me toe komt met stokken? Heb je geen enkel respect voor de kampioen van de Filistijnen? Het maakt Goliath woest dat iemand hem zo benadert. Wie komt nou de kampioen van de Filistijnen tegemoet in een herderskloffie? Hij gaat compleet af op het uiterlijke. En in zijn razernij maakt hij er een geestelijke strijd van. Die had David al doorzien en benoemd. Maar Goliath, die haalt de goden van de Filistijnen erbij. En jongens en meisjes, kennen jullie een van de goden van de Filistijnen? Als je dat boek Samuel doorleest, dan kom je ergens aan het begin, 1 Samuel 4, 5, 6, een god van de Filistijnen tegen. Je kent hem wel. We ontdekken hem als de ark meegenomen is. Uit Israël gebracht is in het Filistijnse land, dan brengen ze die ark in de tempel inderdaad van Dagon. En wat gebeurt er met die god van de Filistijnen? Die maakt een buiging en die ligt in gruzelementen voor de ark. De god van de Filistijnen stelt vergeleken bij de god van Israël niets voor. Die god en die goden van de Filistijnen haalt Goliath erbij. En hij voegde David toe, denk maar niet dat je wat bent, straks ligt jouw lichaam hier dood neer. Voer voor vogels van de hemel en beesten van het veld. Je hebt al verloren. Geen begrafenis voor jou en jouw volk is ons tot slaaf. Zo komt David Goliath tegemoet. Zo leren wij Goliath kennen. Hoogmoed komt voor de val. We zongen het in Psalm 18. Laten we even halt houden, gemeente. En de lijn doortrekken naar ons eigen leven. Hoe gaat u om met de reuzen die zich openbaren in uw leven? In jouw leven? Reuzen in mijn leven? Ja, denk eerst maar eens gewoon aan het dagelijkse leven. Dingen waar je als een berg tegenop ziet. Zorgen die reusachtig groot zijn. Zo groot dat je er niet doorheen ziet. Verdriet dat immens is, waar woorden niet kunnen troosten. Wat te doen? En niet in de laatste plaats, de geestelijke reuzen, die onnoemelijk grote berg aan schuld die u elke dag groter maakt voor God. In het leven van de genade, dat je verachtert in de genade en dat je de vragen hebt die over elkaar heen buitelen, zou de Heere nog wel genade willen bewijzen? Hij heeft zo vaak neergebogen naar mij, maar ik heb het even zo vaak en nog vaker verkwanseld. De reuzen van verslaving in je leven, op welk gebied? Deze geschiedenis is heilsgeschiedenis. Deze geschiedenis reikt ons een handleiding. Hoe de Heilige Geest leiding geeft in de strijd van het leven. Als het gaat om de gewone dagelijkse zorgen. Dat je je Bijbel erbij pakt. Dat je naar Psalm 37 bladert. Waar je leest. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. Je zegt, man, dat zeg je vanmiddag veel te makkelijk. Je moest eens weten waar ik doorheen ga. Ja, we kennen elkaar niet. Ik weet niet waar u doorheen gaat. Eén ding weet ik. Dat het woord van de Heere onze God betrouwbaar is. Beproefd is. Doorlouterd is. Waar is. Oh, dus ik hoor u vanmiddag zeggen, zegt u bij uzelf, als je in je weg maar je oog op God gericht houdt, dan zijn alle zorgen weg. Dat kan. Dan kan er een tijd komen dat je van zorg ontslagen hem roemen mag die blijdschap gaf. Maar het kan ook dat zorgen blijven, ziekte verder gaat. Het ziekbed een sterfbed wordt. En dat je dan toch het oog op de Heere gericht houdt. En je sterft. Maar je ogen opslaat in de hemelse heerlijkheid waar geen zorgen zijn. Je opent je Bijbel. De brief van de apostel Johannes. Je zit met de berg van zonde. En je leest daar dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En je gaat met dat woord van God tot God. En zegt, Heere, hier is een berg van zonde niet te overzien. Maar uw Zoon betaalde. Uw Zoon riep het uit. Het is volbracht. Er is genoeg betaald. Vergeef u toch genadig al mijn zonde. David zegt, ik kom niet met mezelf. Zou ik ook maar niet doen. Met jezelf komen. Wat moet je tegen de Heere God vertellen? Wat moet je meebrengen? Wij kunnen niets meebrengen. Nee, zegt David, ik kom tot u in de naam van de Heere. Het is niet mijn zaak. Het is Gods zaak. En dat brengt me, gemeente, bij een vraag. Aan welke kant staat u vanmiddag? Aan welke kant sta jij? Aan de kant van Goliath? Aan de kant van de spot en de hoon? Aan de kant van de duisternis die uitloopt op de buitenste duisternis? Of staat u aan de kant van David? Staat u aan de kant van de God van David? Nou zeg je, dat is een hele makkelijke. Natuurlijk sta ik aan de kant van David. Wacht even. Je hoort me vanmiddag niet de vraag stellen, wie hoop je dat er gaat winnen? Ik denk dat ik niks vreemds zeg vanmiddag als ik zeg dat we allemaal hopen dat David wint. Ook al kennen we de uitkomst van de geschiedenis. Maar dat is niet de vraag. Wie hoopt u dat er wint? Nee, de vraag is, bij welk kamp hoort u? Bij David die het geloof belijdt in de Heere, bij de God van David, of bij Goliath? Als u bij het kamp van Goliath hoort, gemeente, nog even en u wordt geveld. Nou zeg je, wacht even, ik ben 15 en misschien word ik wel 90. Ja, dat weten we geen van tweeën natuurlijk, hoe oud je wordt. Maar stel je inderdaad voor, je bent 15 jaar en je sterft als je 90 bent. Dan zeggen we vanmiddag tegen elkaar, nou, 75 jaar, dat is best een lange tijd. Ja, van beneden bekeken wel. Van beneden bekeken is 75 jaar een lange tijd. Zeker als je jong bent. Maar van boven bekeken, wat is nou 75 jaar op de eeuwigheid? Een zucht. Nog even en je wordt geveld. En gemeente, dan kun je heel je leven lang hebben geleefd met de gedachte, ja, ik moet bij dat kamp van de God van David horen, maar dat kan ik zelf niet, dat moet me gegeven worden. Ik kan er niks aan doen. Ik neem u in gedachten mee naar dat gesprek dat Jezus had met die man die naar hem toe kwam. Zijn het ook weinigen die zalig worden? Daar zit een bepaalde gedachte achter. Die man die bij Jezus kwam, die zat met de gedachte, natuurlijk zijn het er maar weinig die zalig worden. En daarbij de gedachte, ik ben maar een van de weinigen die dat zo ziet. En wat zegt Jezus dan tegen die man? Ik ben blij dat ik u vanmiddag ontmoeten mag. U ziet het tenminste op de juiste manier. Het zijn er inderdaad maar weinig die zalig worden. Nee, verre van dat. Die man krijgt een opdracht mee. Een heel persoonlijke opdracht. Een opdracht die wij vanmiddag allemaal krijgen. Strijd gij, strijd u, strijd jij om in te gaan. Door de enge poort. Als u in het kamp van Goliath zit, geef je dan vanmiddag over. Voor het te laat is. Eeuwig te laat. We gaan naar het tweede. De Heere triomfeert. Want wie zich overgaf door genade aan deze Heere, die zegt vanmiddag niet, kijk mij nou eens, ik heb het goed voor mekaar, dat heb ik mooi gedaan. Nee, die leeft bij, Heere, hoe bestaat het? Die leeft vanuit de verwondering, Heere, dat u naar mij omzag. Dat u mij op het oog hebt gehad, te midden van die miljarden mensen op de wereld. Die zegt het met de woorden uit het Nieuwe Testament, wat heb ik dat ik niet ontvangen heb, gekregen heb, het grootste cadeau. En David op zijn best, de gelovige op zijn best, Gods kind op zijn of haar best, die ziet de dingen in het juiste licht. De strijd is van de Heere. De strijd die u te strijden hebt in het leven van het geloof, gemeente, is niet uw strijd. Dat is de strijd van de zaak van de Heer. Dat is de strijd die door Christus gewonnen is. U strijdt voor een gewonnen zaak. Hij draagt daarin zorg. Wat doet David? Hij komt tot Goliath met zijn God. Ik zei al, Goliath die maakt er een geestelijke strijd van. En David gaat ook op een geestelijke manier die strijd aan. Hij komt naar Goliath toe met in zijn achterhoofd de wetten van God. De wetten van God, ja. Goliath heeft de God van Israël gelasterd, gehoond, bespot. En wie de naam van God lastert, lees het maar na in Leviticus. Wie godslastering heeft gepleegd, die zal gestenigd worden. En ook al gebruikt David maar één steentje, op die manier brengt hij de straf op die zonde tot uiting. Het tweede wat we bij David zien is dat hij naar de wapens van de tegenstander kijkt. Hij brengt het onder woorden, de woorden van de tekst. Je komt naar me toe met een zwaard en met een spies en met een schild. Hij benoemt de wapens. Laat ze staan en voeg daaraan toe, maar ik kom tot u in de naam van de Heere, van de Heerscharen, van de legermachten, de God van Israëls slagorde die gij gehoond hebt. Dus naast de wapens van de Filistijn kijkt David omhoog en ziet hij dat zijn God machtiger is dan wat dan ook. En David beroept zich op de naam van de Heere, op de allerhoogste instantie. Dat is ook onze taak en roeping, gemeente. Het is allereerst zaak en taak dat u uw schuld beleidt voor het aangezicht van de Heere en in het leven met hem de strijd van de Heere strijdt. Dat je de geesten van de tijd ontmaskert. Als je in gesprekken met elkaar, dat je uitluistert waar de ander zit. Is hij gedreven door de geest? Is zij vol van de liefde tot Christus? Dan ben je met elkaar verheugd en dankbaar als dat zo is. Of is die ander nog vol van de geest uit de afgrond? Dan zeg je dat in alle liefde tot elkaar. Zullen we samen bidden. Om kracht. Om overgave. Zo is het in het leven van het geloof. Want de arrogante minachting van Goliath is precies dezelfde als de wereld om ons heen. Zo heeft Christus de strijd gestreden tegen de boze. Alle machten en krachten, ze spanden en balden samen. En hij heeft ze allemaal overwonnen, stuk voor stuk, één voor één. Zoals David rustig de strijd onder ogen zag, zijn eigen wapenuitrusting gebruikte, zo ook Christus, maar dan volmaakt. En wie tot deze Christus zijn toevlucht neemt en nam, ontvangt vergeving en deelt in de verlossing van de overwinning. Hoe ging dat bij David, jongens en meisjes? Hij had die 5 stenen gepakt, hè, uit de beek. Hij had zijn slinger. Hij gebruikte zijn verantwoordelijkheid. En toen ging hij aan het slingeren. En hij slingerde en hij slingerde. En David was zo knap. Op het juiste moment liet hij die slinger los. En precies op dat ene plekje waar Goliath onbeschermd was. Nee, zeg je, wacht even, zo moet je het niet vertellen, dominee, want daar klopt helemaal niks van. Inderdaad, David slingerde wel. En hij wist wanneer hij zijn steen moest loslaten. Maar David had de precisie van de voorzienigheid van de Heer. Het was de Heer die die steen uit Davids slinger bestuurde. Dat er geen boom in de weg stond. Dat niemand anders die steen tegen zich aankreeg. Dat er geen windvlaag kwam die die steen uit koers bracht. Nee, de Heere bestuurde die steen dat hij in Goliath terechtkwam. En Goliath ging ondersteboven. Een steen. Is dat dan alles? Een leeg kruis. Is dat dan alles? Een leeg graf, is dat het dan? Ja, gemeente, dat is het dan. Dat lege kruis, dat getuigt ervan dat het offer van Christus volkomen is. Dat lege graf getuigt ervan dat Vader goedkeuring gaf aan het werk van de Zoon, dat er niets bij de verlossing bij hoeft. Dat lege graf getuigt ervan dat de strijd gewonnen is, dat de boze overwonnen is. En dat de overwinning voor ieder die gelooft zeker en vast is. David haastte zich naar Goliath. Met het zwaard van Goliath hakt hij het hoofd eraf. Hij gaat terug en de soldaten achtervolgen de Filistijnen. 20 kilometer lang ligt de weg bezaaid met dode Filistijnse soldaten. De strijd was niet Davids strijd, maar Gods strijd. En zo strijdt iedere gelovige. Die strijd. Doet u dat, gemeente? Strijd jij de strijd van het geloof? Als je in de wereldkerk kijkt, dan kun je soms jaloers zijn hoe onze broeders en zusters in vervolging opkomen voor de naam van de Heere tot bloedens toe. Wij hebben de strijd op onze eigen manier te voeren. Met onze eigen vijanden. Waar de kerk vervolgd en verdrukt wordt, daar grijnzen de vijanden je aan, fysiek. Wij hebben veel meer te maken met verborgen vijanden. Maar ze zijn er wel. De wereldgelijkvormigheid, de wereldgezindheid, rijkdom en noem maar op. Ertegen strijden. Ze zien in het perspectief van het woord. En de God van David is vandaag nog steeds dezelfde. Ik sluit af met een van die verhalen van die broeders en zusters in vervolging. Een aantal voorgangers in een land in het Midden-Oosten, die werden opgepakt, in de gevangenis gezet. En een van die bewakers daar, die moest helemaal niks hebben van de God van de Bijbel. De beschuldigingen waren ingebracht, die voorgangers, zij lasterden Allah, blasfemie dus. Ze probeerden moslims te bekeren en ze deugden nergens voor. In de gevangenis gezet en een van die bewakers die mishandelde hen nog zwaarder dan de andere bewakers. En laat nou net die wreedste bewaker na een dag of 2 s'avonds naar bed gaan en een droom krijgen waarin de Heere tot hem spreekt. Zul je voor mijn lieve kinderen goed zorgen? En hij beseft dat dat gaat over die voorgangers in de gevangenis. En de volgende dag gaat hij naar hen toe, luistert naar hen en het is zijn bekering geworden. 3 dagen lang zoekt hij hen op in de cel, krijgt hij onderwijs en na verloop van tijd wordt hij gedoopt. Het lijkt wel op die geschiedenis van de stokbewaarder. Hij laat ze zelfs vrij. En met de woorden van een van die voorgangers eindigen we vanmiddag. Onze Heere Jezus Christus verdient alle lof, alle glorie en alle eer is aan hem van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want in hem is de overwinning zeker. Amen.